Onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten we deze dienst voortzetten door met elkaar te zingen Psalm 22, vers 7. Zij rukken aan met opgesperde mond, gelijk een leeuw al brullend in het rond. Dat heeft de Borg meegemaakt aan het kruis. Het gaat vanmiddag over: gij zult niet doodslaan. Ik vloei daarheen als wateren op de grond die zich verspreiden. Mijn beenderen zijn in mij vaneengescheiden, o dodelijk uur, wat hitte doet mij branden. Mijn hart is week en smelt in de ingewanden als voor het vuur. Het zevende van 22. Wij luisteren met eerbied naar Gods heilig woord en wel uit Jesaja 53. En daarna doen we een belijdenis des geloofs met de 12 artikelen. En wij zingen dan Psalm 106, vers 21. Die onnatuurlijk offerand die bloedschuld bracht een smet op het land. Bloedschuld, dat heeft ook te maken met doodslag. En die brengt een smet op het land. Zij werden onrein door hun daden. Door hoererij en vuil gedrag, zij durfden Israëls God versmaden, maar beelden toonden zij ontzag. Wij noemden u Jesaja 53, de 12 artikelen en vers 21 van Psalm 106.
Wie heeft onze prediking geloofd en aan wien is de arm des Heren geopenbaard? Want hij is als een reisje voor zijn aangezicht opgeschoten en als een wortel uit een dorre aarde. Hij had geen gedaante, noch heerlijkheid. Als wij hem aanzagen, zo was er geen gestalte dat wij hem zouden begeerd hebben. Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen, een man van smarten en verzocht in krankheid. En een iegelijk was als verbergende het aangezicht voor hem. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen en onze smarten, die heeft hij gedragen. Doch wij achten hem dat hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was. Maar hij is om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij dwaalden allen als schapen. Wij keerden ons en ieder naar zijn weg. Doch de Heer heeft onze aller ongerechtigheid op hem doen aanlopen. Als dezelfde geëist werd, toen werd hij verdrukt. Doch hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid en als een schaap dat stom is voor het aangezicht zijner scheerders, alzo deed hij zijn mond niet open. Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen. En wie zal zijn leeftijd uitspreken? Want hij is afgesneden uit het land der levenden. Om de overtreding mijns volks is de plaag op hem geweest. En men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld en hij is bij de rijken in zijn dood geweest, omdat hij geen onrecht gedaan heeft, noch bedrog in zijn mond geweest is. Doch het behaagde den Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem krank gemaakt. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. Hij zal de dagen verlengen en het welbehagen des Heeren zal door zijn hand gelukkig voortgaan. Om de arbeid zijner ziel zal hij het zien en verzadigd worden. Door zijn kennis zal mijn knecht de rechtvaardigen vele rechtvaardig maken, want hij zal hun ongerechtigheden dragen. Daarom zal ik hem een deel geven van velen, en hij zal de machtigen als een roof delen, omdat hij zijn ziel uitgestort heeft in den dood, en met de overtreders is geteld geweest, en hij vele zonden gedragen heeft, en voor de overtreders gebeden heeft. En ieder van u spreekt met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses, en een eeuwig leven. Amen.
Thank you.
Deze en andere schriftgedeelten is gegrond het catechetisch onderwijs wat we kunnen vinden in zondag 40. Daar gaat het over: gij zult niet doodslaan. Wat eist God in het zesde gebod? Dat ik mijn naaste nog met gedachten, nog met woorden of enig gebaar, veel minder met de daad, door mijzelf of door anderen onteren, haten, kwetsen of doden. Maar dat ik alle wraakgierigheid afleggen en ook mijzelf niet kwetsen of moedwillig in enig gevaar begeven. Waarom ook de overheid het zwaard draagt om de doodslag te weren. Maar dit gebod schijnt alleen van het doodslaan te spreken. God verbiedende de doodslag leert ons ook dat hij de wortel van de doodslag als nijd, haat, toorn en wraakgierigheid, haat en zulks alles voor een doodslag houdt. Maar is het genoeg dat wij onze naaste, zoals tevoren gezegd, niet doden? Nee, want God verbiedende de nijd, haat en toorn gebiedt dat wij onze naaste liefhebben als onszelf. En jegens hem geduld, vrede, zachtmoedigheid, barmhartigheid en alle vriendelijkheid bewijzen. Zijn schade zoveel als mogelijk is afkeren en ook onze vijanden goed doen. Zoeken we het aangezicht van de Heer om zijn zegen af te smeken over de prediking. Heer, zo naderen we voor uw heilig aangezicht. U bent onze wetgever. En u hebt ook dit gebod aan ons gegeven: gij zult niet doodslaan. En Heere, wij bidden u of gij toch door genade dit gebod ook wil gebruiken als een tuchtmeester tot Christus, zodat wij bij hem terecht mogen komen, zoals eens die moordenaar aan het kruis, dat hij daar aan het kruis mocht zien dat hij daar rechtvaardig hing en dat u daar onrechtvaardig hing als de rechtvaardige, maar dat u daar als een plaatsvervanger hing voor moordenaars. En dat hij toen ook bad: Heere, gedenk mijner, wanneer u in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Dat hij die genade nodig had om zalig te worden. En wij bidden u of gij daartoe ook de prediking van deze avond wil gebruiken, als het gebod naar ons toe komt. Maar niet alleen persoonlijk, maar ook in andere verbanden, als wij net ook gezongen hebben: een natuurlijk, onnatuurlijke offerande. Wat een bloedschuld op het land legde. En Heere, dat ziet op het offeren van kinderen aan de Moloch. En dan denken we ook aan wat er gebeurt in Nederland. En Heere, wij bidden u of gij ons dat wil laten zien, hoe ernstig dat het is. Dat er ieder jaar meer dan 30.000 kinderen in de moederschoot worden gedood. O Heere, ga niet met ons in het gericht, het legt een bloedschuld op het land. En gisteren is er ook geprotesteerd in Den Haag als een getuigenis voor het leven. En wij bidden u, geef toch dat dat ook een sprake mag zijn voor ons land en volk, maar ook voor onze overheid, die toch ten diepste verantwoordelijk is voor de legalisering van abortus en euthanasie. En wij bidden u, ontfermt u zich toch over ons land en volk. We hebben uw oordelen ons waardig gemaakt als wij daaraan denken, en geef dat wij ook ons verbonden zullen weten aan ons land en volk en ook aan haar zonden, dat we daar werkelijk ook onder lijden en dat wij ook ons eronder verootmoedigen mogen. En treed dan niet met ons in het gericht, Heere, en wilt gij nog een keer ten goede geven. Wij bidden van u of gij ons ook deze middag bewust wilt laten worden dat het leven een gave van u is. En dat wij niet zelf beschikken over het leven, zowel niet over het begin als over het einde. Ook wanneer we misschien wel lijden mee moeten maken bij een van onze geliefden. En dat wij soms ook dat meemaken. Dat iemand zo lijden moet. Dat we toch moeten wachten op uw tijd. Dat u het leven tot u neemt. Terugneemt. En Heere, nu zijn we allen geschapen om eeuwig te leven. En wij bidden en smeken van u, of gij ons dat terug wil geven. Want wij zijn op weg en reis naar de eeuwige dood, om nooit te sterven. Om eeuwig onze ogen op te slaan in de hel. En nu is er een weg ter ontkoming die ontsloten is in hem die ook gezegd heeft, ik ben het leven. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. En daarvoor moest u sterven, Heer Jezus. Om het leven aan het licht te brengen. Maar u bent opgestaan uit de doden. En u hebt het tegen uw kerk gezegd, ik leef en gij zult leven. En dat dat onvergankelijke leven nog in ons midden uitgedeeld mag worden. Voor het eerst, wanneer we dat leven nog niet kennen. En als we dat leven kennen, dat dat krachtig openbaar mag komen in de vrucht. En dat het gebod een belofte mag worden. Gij zult niet doodslaan, omdat gij dat nieuwe leven werkt in het hart van degene die u vrezen. En dat zij ook openbaar mogen komen als mensen die niet anders begeren dan het beeld van Christus te vertonen. Opdat wij bewogen mogen zijn met onze naasten. En vergevingsgezindheid mogen omdragen in ons hart. En dat daadwerkelijk ook mogen praktiseren in het dagelijkse leven. En dat wij niet bereid zijn om 10 mijl met iemand te gaan. Of 20 mijl. Maar telkens weer opnieuw, zoals u Heer Jezus tegen Petrus zei, niet 7 maal, maar 7 maal 70 maal. Dat kunnen wij niet vanuit onszelf. En daarom leg uw barmhartigheid dan ook in het hart van ons allen, opdat wij daartoe gebracht mogen worden. En wij bidden u, ontfermt u zich dan en help uw knecht om dat onder woorden te brengen. We danken u dat wij onder het woord mogen komen en wij bidden u voor hen die afdwalen. Breng ze terug. Denk ook aan jongens en meisjes die niet meer naar de kerk gaan. Waar ouders ook verdriet van hebben. En wij bidden u voor die ouders of gij hen wil sterken en wijsheid wil geven. Breng die verloren zonen en die verloren dochters toch weer terug. Onder het woord. Gij hebt toch een arm met macht. En denk aan uw verbond. U bent toch trouw aan uw verbond, o Heere. Wij bidden u of gij ons wilt helpen bij de opvoeding van onze kinderen. U weet hoe moeilijk het is om ze vast te houden ook voor de waarheid. Bescherm ze toch tegen de wereld en de duivel. En wilt gij toch uw vleugelen uitbreiden over onze gezinnen en over onze scholen, zodat onze kinderen in een veilige omgeving opgroeien. En woon en werk onder onze kinderen. Dat ze heel jong u de Heere gaan zoeken. We bidden u of gij daartoe ook al het werk in uw koninkrijk wil zegenen. Het werk van de zonderschool, de verenigingen en de catechisaties. Als het woord gezaaid wordt op hun jonge harten, dat zij dan tot bekering mogen komen. En wij bidden u of gij ook het werk in uw koninkrijk wil zegenen van zending en evangelisatie ook onder de Joden. Doe uw koninkrijk komen ook onder ons en wees met uw vervolgde en verdrukte kerk. Heere, wilt gij haast maken om terug te komen op de wolken des hemels. U hebt het zelf gezegd, zie ik, kom haastig, geluk. Ja, kom, Heere Jezus. En geef dat we erop voorbereid mogen zijn. En dat smeken wij u om Jezus wil. Amen. En dan zingen we ter voorbereiding op de prediking Psalm 5. Psalm 5 en daarvan de versen 2, 6 en 7. En dan wil ik nog even meedelen dat we vanavond weer zondagavond catechisatie zijn. Dus jongelui, neem je Bijbel met uitleg mee. We gaan Psalm 1 bespreken. Ik heb er vorige week over gepreekt. En dat hopen we dan met elkaar te bespreken. Dus Psalm 5, vers 2. Sla iedere zucht mijn hart ontgleden, opmerkend ga. Schenk mij het genot uw zeils, mijn koning en mijn God. En het zesde vers. Gij Heer verdelgt de logenspreker, dus de leugenaar. En hij die zijn hand met bloed bevlekt, dus de moordenaar. En gruwelen met bedrog bedekt. Het is voor de Heer echt een gruwelen doodslag. Tergt als de snootste wetsverbreker, de hoogste wreker. En het zevende vers, maar mij ontmoet uw mededogen. Ik zal uw woning ingeleid en naar het paleis der heiligheid in ware godsvrees neergebogen. Uw gunst verhogen. Wij noemden u de versen 2 en 6 en 7 van Psalm 5 en de Heere zegen u en uw gaven. En dan zingen wij straks na het amen van de prediking, Psalm 51, vers 7. Waar David ook vraagt om vergeving van doodslag. Dat dan zal ik elk die het heilspoor bijster is, vrijmoedig al uw rechte wegen leren. De zondaar zal zich dan tot u bekeren en scheppen moed uit mijn behoudenis. O God, gij God mijn zeils, vergeef mijn schuld, mijn bloedschuld. Toch, hoe wil ik ook te doemen, dan zal mijn mond met zangstof weer vervuld, uw heilig recht gepaard met goedheid roemen. Zevende vers van Psalm 51 na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, toen ik bezig was met de voorbereiding bij dit gebod, toen dacht ik, ik zou eigenlijk ook even van de preekstoel af moeten lopen en gewoon in de kerkbank moeten zitten en dan luisteren naar de stem des Heren dat hij zegt, gij zult niet doodslaan. Dat sprak de Heere tot zijn volk, de berg Sinaï. En dan moeten we eens over nadenken, waarom zei God dat? Omdat wij moordenaars zijn. En is dat niet een ontzaglijke boodschap, gemeend? Ik ook. En als God dan zegt, gij zult niet doodslaan, dan wil hij ons daaraan ontdekken. En hij wil ons ook daartegen beschermen. Tegen die ernstige zonde. Hij wil ons daartegen waarschuwen. Gij zult niet doodslaan. Hij wil ons ervan verlossen. Hij wil dat vergeven, geliefde gemeente. En ik hoop dat dat ook deze middag de boodschap mag zijn die u mee zult nemen de kerk uit. Als we luisteren naar de onderhouding van het zesde gebod en dan staan we stil bij een drietal gedachten. Allereerst bij de zonde van de doodslag blootgelegd. Ten tweede de straf op de doodslag aangezegd. En ten derde de vergeving voor de doodslag toegezegd. Dus de onderhouding van het zesde gebod. Allereerst de zonde van de doodslag blootgelegd. Ten tweede de straf op de doodslag aangezegd. En ten derde de vergeving van de doodslag voor de doodslag toegezegd. We doen het net als de vorige week, gemeente, toen wij gepreekt hebben over eert uw vader en uw moeder. We luisteren eerst eenvoudig naar de formulering zoals God dat in zijn woord ons heeft overgeleverd. En daarna willen we dan luisteren naar de woorden die onze catechismus gebruikt. Als er staat in de Bijbel, gij zult niet doodslaan, dan wordt daarmee bedoeld het wederrechtelijk doden. En wat betekent dat? Dat betekent, gij zult niet doden in strijd met het recht. En wat is dat voor een recht? Dat is het recht op het leven. Wij mensen hebben krachtens de schepping recht op het leven. Dat leven dat wij van God hebben gekregen. En dat mag iemand zomaar niet beroven dat leven, dan rooft hij van God. Gij zult niet doodslaan, daar bedoelt hier het gebod ten eerste niet mee het doden van God. Dat gebod geldt God niet, als God iemand doodt. Dat geldt ook niet wanneer iemand soldaat is en hij moet in een oorlog optreden ter verdediging van zijn vaderland en hij moet dan zijn vijand doden. Ook dan geldt dat gebod niet. Gij zult niet doden, dat heeft te maken dus met een bepaalde vorm van doodslag. Namelijk dit. Dat is het doden wat niet in dienst staat van de gemeenschap, maar er juist tegenin gaat. Dus als iemand zo gedood wordt, zoals het gebod bedoeld wordt, dan raakt dat een gemeenschap. Een gezin, een volk, ten diepste alle mensen. En als we dan dieper ingaan op dat woord, gij zult niet doden, dat het dus gaat om wederrechtelijk doden, dan valt er meer van te zeggen dan wat wij ondervangen onder het woord moorden. Dat is het doden met voorbedachte raden. Dat je echt een plan maakt om iemand uit de weg te ruimen. Maar er wordt ook bijvoorbeeld onder verstaan wanneer iemand vanuit een driftbui een schop pakt en iemand een flinke klap op zijn hoofd geeft en dat hij in elkaar zakt en dat hij tot zijn grote schrik doodgeslagen wordt. Och, zo had ik dat niet bedoeld. Dat wordt er ook onder verstaan. Of dat iemand te veel gedronken heeft en achter het stuur kruipt en dat hij daardoor een dodelijk ongeluk bij een ander veroorzaakt. En als hij dan terugblikt en hij is nuchter, dan denkt hij, oh, hoe heb ik dat toch kunnen doen? Dat had hij natuurlijk niet bedoeld toen hij achter het stuur ging zitten. De Bijbel die geeft ook een voorbeeld van een onopzettelijke doodslag. Twee mannen zijn bezig met houthakken en er vliegt opeens een ijzer van de steel af en die komt op de nek van zijn collega en zijn collega die valt dood neer. Dat had die ene collega natuurlijk niet bedoeld. Ook andere vormen worden aangewezen in de Bijbel. Bijvoorbeeld dat er gewaarschuwd wordt voor een dak zonder hek. En als dan een ander op jouw dak loopt en hij glijdt uit en hij valt van het dak af en hij komt om het leven, dan wordt dat de bezitter van het huis aangerekend omdat hij geen hek om dat platte dak had geplaatst. Wanneer hij in aanraking komt met een dolle stier en die stier die trapt hem dood, dan wordt de bezitter van de stier verantwoordelijk gesteld, omdat hij wel wist dat die stier dol was. Dus ook dat valt allemaal onder, gij zult niet doden. Nu gaan wij over naar de formulering van de catechismus. Voordat wij daartoe overgaan, wil ik eerst eventjes naar de oorsprong toe van de doodslag. Die oorsprong die ligt in het paradijs, gemeente. De doodslag is uitgevonden door de duivel. De duivel die ook in Johannes 8 vers 44 genoemd wordt, de moordenaar van de beginnen aan. En hij heeft een aanslag gepleegd op de mens. En daarin heeft hij indirect ook een aanslag gepleegd op God. Omdat God ook een aanslag heeft gepleegd. Omdat de mens ook een aanslag heeft gepleegd op God, gemeente. Toen wij geluisterd hebben naar de duivel, toen hebben wij onszelf gedood. Zijn we ons dat bewust, gemeente? Zeg ik heel zachtjes. Dat wij allemaal van nature een zelfmoordenaar zijn. Daar moet je eens over nadenken. Door onze zonde. Geestelijk ben ik gedood. Door de zonde. Het eeuwige leven kwijtgeraakt. En daardoor draag ik de kiemen van de tijdelijke dood in mij. God te haten. Het is een wonder, gemeente, als dat ingehouden wordt, maar dat leeft in mijn hart. God te haat, God uit de weg te ruimen. Lastig, hè? Dat er een God is. Lastig, hè, jonge mensen. Dat leeft in ons hart. Ook in mijn hart. Maar kan er bij een mens wat boven komen als hij anderen ziet lopen en fietsen op zondag? En dat hij denkt, jongen, ja, ach, nee, zo mag ik niet denken. Wacht eens eventjes. Lastig, hè? Dat er een eeuwigheid is. En dan naar je naaste toe. Dat laden wij toch een schuld op ons, gemeente. Door dat doden. Een enorme schuld. Uiteraard ten opzichte van de persoon die we doden. Dat we hem beroven van het leven. Maar ook ten opzichte van de nabestaanden. Wie er gedood wordt. Denk maar aan die mensen. Die van de week bij die rechtszitting waren. Dat hun dochter na jaren gevonden was. En via een DNA-onderzoek de dader opgespoord was. Wat moeten die ouders toch doormaken? Voor een soort herbeleving. Ten opzichte van jezelf. Wat denk je wat er gebeurt als je iemand doodt? Met jezelf. Je wordt voortdurend achtervolgd in je geweten, net als Kain. Maar vooral ook ten aanzien van God. Dat ik God beroof van een mens. Die hij geschapen heeft. Die hij geschapen heeft opdat hij hem zou dienen. En daar beroof ik dan God van. Ja, maar dominee. Niemand, voor zover ik weet, hier in de kerkzaal heeft dat op zijn geweten, dus we gaan allemaal vrij uit. Ja, maar luister dan eens hoe de catechismus dat formuleert. En dan gaan we lezen met de catechismus dat ik mijn naaste nog met gedachten. Daar beginnen we mee. Daar begint de catechismus mee, met de gedachten. Mij of anderen onteer, haat, kwets of doden. En dat ik alle wraakgierigheid afleg en mijzelf niet kwets of moedwillig in gevaar breng. Dus de catechismus begint met de gedachtenmoord. En dat komt uit het hart. En daar komen die woorden en die daden uit voort die de catechismus gaat noemen. In vraag en antwoord 106 wordt gesproken over de wortel van de doodslag. Zoals nijd. Dus dat je boos wordt op iemand, jongens en meisjes. En haat. En toorn. En wraakgierigheid. Dat je denkt, wacht maar, ik krijg je nog wel. En zulks alles houdt God voor doodslag. Ja, je gedachten, dominee. Wie kan die lezen? Alleen God. Echt, de duivel kan je gedachten niet lezen, hoor. En die leest dat. En die onthoudt dat. Als je denkt, ach, die en die, die staat mij in de weg. Ik wou dat ik dat kwijt was. Ik wou dat hij eens ging verhuizen. Of ik wou dat hij eens ging solliciteren. Of ik wou dat hij in een andere klas zat. Waar heb je nou zo'n gedachtenmoord? Staat in 1 Johannes 3 vers 15. Een iegelijk die zijn broeder haat is een doodslager. Ja, maar dominee, er staat toch ook in de Bijbel, Psalm 139,
als ik dat lees, wat David daar zegt. Zou ik niet haten die u haten? Ja, ik haat hen met een dodelijke haat. Wat is dat dan? Ja, gemeente, dat lijkt ook heel verkeerd te zijn, maar toch is het dat niet. Dat is een heilige toorn die de Heere legt in het hart van Gods kinderen als Gods eer wordt aangetast, als Gods waarheid wordt aangetast. Als God gelasterd wordt, als de waarheid onderdrukt wordt. Maar als hier staat in 1 Johannes 3 vers 15, een iegelijk die zijn broeder haat, die is een doodslager, dan wordt daarmee bedoeld je broeder. Nee, dat is niet alleen maar je medegemeentelid. En dat is niet alleen maar je broer. Maar je broeder, dat bedoelt de schrift heel breed. Dat bedoelt de schrift met alle mensen. We zijn aan alle mensen verbonden. En daarom neemt de Heer Jezus dat ook heel ruim als hij zegt, hebt uw vijanden lief. Je weet wel, die man die een hekel aan je heeft, die een bochtje omgaat voor je. Dat je die lief hebt. Dus mijn gedacht. En dan vervolgt de catechismus woorden. Maar kunnen woorden een doksteek zijn, gemeente? Ik heb wel eens meer gezegd in uw midden. Iemand kan je met een bepaald instrument een wond aanbrengen. En dan zal die wond genezen, zodat je hem nooit meer ziet. En dan weet je dat nog wel, dat iemand dat jou aangedaan heeft, maar je ziet die wond niet meer. Maar als het gaat om een woord, een scherp woord, dan is dat een dolksteek wat je je leven lang niet meer vergeet. Dat kan zo ontzettend veel schade aanbrengen, gemeente. Dat haalt soms een streep door iemands leven. De Heer Jezus gebruikt ook een woord om daar een voorbeeld van te geven in Matteüs 5 vers 22... Dan gebruikt hij het woord raka. En weet je wat dat betekent, jongens en meisjes? Dat betekent domoor. Nou, is dat dan zo erg? Leeghoofd betekent dat. Als je dat tegen iemand zegt. Dan zegt de Heer Jezus, dan sta je schuldig aan doodslag. In de ogen van God. En dan kom je voor het gericht te staan. Elke uiting van menselijke toorn door middel van woorden zijn dolksteek. En dan het derde, dat is door enig gebaar. Dus dat je geen woorden gebruikt, maar dat je een gebaar maakt. En dat je met dat gebaar laat zien dat je hem eigenlijk liefst een kopje kleiner wil maken. Of dat je hem een bepaalde verwensing toespeelt. Ken toch die uitdrukking wel? Als blikken konden doden. En dan veel minder met de daad, zegt de catechismus. Een ander of mijzelf. Dan moeten we niet alleen denken aan grove moorden, gemeente, maar ook doordat we een ander in gevaar brengen. Ik denk bijvoorbeeld aan verslaving. Pak dat pakje sigaretten maar even uit je zak. En kijk er maar eens even op. Je weet wat erop staat. En je weet ook wat je een ander aandoet. Door verslaving of iemand mee te nemen in een verslaving. Hoogst actueel, gemeente, ook onder ons. Ook onder onze jongeren. Dat zijn dan de daden. Maar hoe zit het met de nalatigheid? Vraag en antwoord 107. Maar is het genoeg dat wij onze naasten, zoals tevoren gezegd, niet doden? Stel je voor, als dat zou lukken, dat je dat niet zou doen. Nee, want God verbiedende de nijd en de haat en de toorn gebiedt dat wij onze naaste lief hebben als onszelf. Ook het positieve wordt hier benadrukt. En dat we geduld hebben. Geen 10 mijl, geen 100 mijl, maar telkens weer opnieuw verder willen gaan met je naaste. Vrede en zachtmoedigheid betrachten en barmhartigheid geven aan je naaste. Alle vriendelijkheid bewijzen. En zijn schade zoveel als mogelijk is afkeren. En onze vijanden goed doen. Waarom doet de Heere dat? Waarom preekt Hij zo scherp de wet? Waarom doet Hij dat zo gedetailleerd, gemeente? Dat doet Hij dat wij zouden komen tot zelfonderzoek. En dat niemand van ons straks onschuldig de kerk uit zal gaan. En dat wij ontdekt zullen worden aan de wortel van de doodslag. Dat wij ermee instemmen, zoals ik begon in de prediking. Wij zijn allemaal moordenaars. Allemaal, ik ook, gemeend. En dat we dat belijden voor de Heere, dat we daar echt ook last van krijgen. Dat wij ons schuldig bevinden, dat we gaan verstaan wie tegen één van de geboden gezondigd heeft. Die heeft tegen al de geboden van God gezondigd. Ja, die heeft tegen God gezondigd, gemeente. En God kan dat niet ongestraft laten. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte. De straf op de doodslag aangezegd. God neemt deze zonde hoog op. En waarom neemt Hij die zo hoog op? Omdat het de aantasting is van zijn beeld. De mens is naar zijn beeld geschapen. En zodra wij een mens uitschelden, dan schelden wij God uit. Dan tasten wij Hem aan. Dan ontnemen wij zijn eer, gemeente. Daarom staat er ook in de Bijbel in Genesis 4 vers 10. Als Kaïn zijn broer Abel heeft gedood, dan staat er dat het van de aarde roept tot de hemel. Dat bloed van Adam, van Abel, dat roept naar de hemel om wraak. We hebben het gezongen met Psalm 5. Het is een gruwel in Gods ogen. En er is maar één straf op. En dat is de doodstraf, gemeend. Waarom zo'n ernstige straf? God heeft het duidelijk gezegd in zijn woord. Wie des mensen bloed vergiet, zijn bloed zal door de mens vergoten worden. Nu, het is ernstig, gemeente, omdat de mens zo kostbaar is in de ogen van God. God heeft diep respect voor het leven. En het is onze roeping ook om diep respect voor het leven te hebben. Het leven dat verdient bescherming, gemeente. De eerste die deze taak heeft, dat is onze overheid. Dat staat ook in de catechismus. Als er staat dat waarom ook de overheid het zwaar draagt om de doodslag te weren, dan is dat de roeping van onze overheid om het doden van mensen te weren en ons leven te beschermen. En wie denkt dan niet aan abortus en aan euthanasie? Als er per jaar meer dan 30.000 kinderen in de moederschoot worden gedood en vele duizenden om het leven gebracht worden door euthanasie, en dat dat gelegaliseerd is door onze overheid. En als er dan staat in de krant dat 49% van de vrouwen als argument de financiële omstandigheden aandraagt om een abortus te plegen, dan zien wij toch dat die kindertjes opgeofferd worden aan de moloch, aan de welvaart. En dat zijn onze kinderen, gemeente, van ons land en volk waar we aan verbonden zijn. En dat is onze overheid. Dan voelt u toch wel dat de oordelen niet uit kunnen blijven. Wanneer dat zomaar doorgaat. Dat kan niet ongestraft blijven, gemeente. Het is de taak van de overheid om het leven te beschermen. Wij hebben geen zelfbeschikkingsrecht over het leven. Dat geldt ook voor de onopzettelijke doodslag. Voor de onopzettelijke doodslag had de Heer ook in zijn woord straffen opgetekend. Denk aan die man die dat ongeluk meemaakte. Met die bijl, weet je wel. En toen zag hij daar zijn collega dood liggen. Het eerste wat direct door zijn hoofd ging is: maak dat je wegkomt. Want als zijn broer dit ziet, dan zal hij mij achterna komen. Want God had de bloedwraak ingesteld in zijn woord. En dan ging hij rennen, jongens en meisjes. Rennen voor zijn leven. Want dan had die bloedwreker, zijn broer, het recht om die collega te doden. Omdat die collega nu eenmaal niet kon bewijzen of hij dat wel of niet opzettelijk gedaan had. En dan rende hij voor zijn leven. En waar moest hij dan naartoe? Nu, de Heere die had daar 6 vrijsteden apart gezet. En hij kon ook nog naar de tempel, naar de hoornen van het altaar. En als hij dan achterna gejaagd werd door de bloedwreker, dan kwam hij bij zo'n vrijstad en dan werd hij binnengelaten. En dan kon de bloedwreker niet verder komen. Dan mocht de bloedwreker hem niet doden. Maar dat betekende wel voor de man die dat meegemaakt had, dat zijn collega gedood was, dat hij zijn leven lang in ballingschap moest blijven, totdat de hoge priester zou sterven. Ze gingen hem onderzoeken of het echt per ongeluk was gegaan. En als het dan echt per ongeluk bleek te gaan, dan mocht hij daar blijven. Maar hij mocht absoluut die vrijstad niet uit, gemeente. Want dan zou hij alsnog gedood kunnen worden door die bloedwreker. Als hij dan in aanraking kwam met die broer, dan had die broer weer het recht om hem te doden. Dus hij moest zijn leven lang gevangen blijven in die vrijstad. Totdat de priester stierf. En dat gold ook voor dat dakterras en ook voor de dolle stier. Dan moest de bezitter van dat huis, van dat ongeluk, moest ook gedood worden. Omdat hij verantwoordelijk was voor het feit dat hij geen hek had geplaatst. En de bezitter van die dolle stier moest ook gedood worden, gemeente. Zo ernstig neemt de Heere de doodslag. En ook de gedachtenmoord valt daaronder. En de woorden die ik gebruik. En de gebaren die ik maak. Want 1 Johannes 3 vers 15 staat: een iegelijk die zijn broeder haat. Dus dat is een gedachtenmoord. Die een hekel heeft aan één iemand. Ja, die hem misschien het leven wel zuur maakt. Die toch een hekel aan hem krijgt en dat ook gaat groeien. Is een doodslager. En er staat in Gods woord dat geen doodslager het eeuwige leven heeft in zichzelf. Er staat in Openbaringen 21 vers 8 dat een doodslager bedreigd wordt met de helse verdoemenis. Ja, gemeente, toen ik deze dingen optekende in mijn preekschets, toen kwam dat wel even op me af. Want dat betekent dat er niemand zalig zal worden. Als je hier een punt zou zetten, wie zal dan zalig worden? Wie kan dan zalig worden, gemeente, als die wortel van de doodslag blootgelegd is en de doodstraf duidelijk voor ogen gesteld is? Wie kan dan zalig worden, gemeente? Kijk, en wat is nou nodig? Dat de Heilige Geest ons persoonlijk het daarmee eens maakt. Dat ik niet te gauw klaar kom. Dat ik niet te gauw zeg: ja, met het evangelie een beetje haast, dominee. Nee, even stil zijn. Laat je plaatsen voor de rechter. De rechter die zo zuinig is op het leven van die ander, omdat het zijn beeld is. En de aantasting van zijn beeld. En de straf. Er staat in Gods woord, gemeente, En dat de Heilige Geest mij leert een welgevallen te hebben aan de straf van mijn ongerechtigheid. Dat heeft een mens van nature niet hoor. Die probeert daar onderuit te komen. Net als die moordenaar die jarenlang in Spanje verkeerde. Om zijn arrestatie te ontlopen, te ontgaan. En eindelijk gearresteerd werd. Zo is een mens ook. Toch is dat dwaas. Wat dat betreft is de dominee eigenlijk een soort politieagent. Jongens en meisjes, die je arresteren moet met dit gebod. Gij zult niet doodslaan. En je in de gevangenis moet zetten. Wachtend op je doodstraf. Je voelt wel, gemeente, daar zijn we een vijand van, ik ook. Totdat de Heilige Geest mij leert mij daaraan te onderwerpen. Een welgevallen aan de straf van mijn ongerechtigheid. Wat is dat, dominee? Dat is dat je het beleidt. Heren, ik heb dat verdiend. Ik heb het echt schuldig gemaakt, al die jaren. Dat je ook zegt, Heere, verlos mij ervan. Onze kanttekeningen die schrijven dat zo treffend bij Leviticus 26, vers 41 en 43. Dat het niet alleen maar dat je verootmoedigd wordt onder dat oordeel, maar dat je ook roept om bekering. Bekeer mij daarvan, Heere. Zo zal ik bekeerd zijn. Heere, zou u mij willen verlossen van de wortel van de doodslag. Van dat boze, goddeloze beginsel. Maar wat zegt de Heere dan? Ja, maar de straf zal wel gehandhaafd moeten worden. En geliefde gemeente, dat is echt een wonder voor me geworden van de week. Dat de Heere me leidde naar Jesaja 53. Voor een doodslager. Daar kun je mee worstelen. Dat je zegt, Heer, hoe kom ik hieruit? Een welgevallen aan de straf van mijn ongerechtigheid. Ik heb het verdiend, Heer. Heer, bekeer me toch. En dat toen die woorden kwamen, dat Jesaja 53, daarom hebben we Jesaja 53 gelezen. Straf die ons tevreden aanbrengt, die was op hem. Geliefde gemeente, die lieve borg en zaligmaker, weet u dat hij vermoord is? Dat hij de vervloekte dood gestorven is aan het kruis. En dat voor doodslagers plaats bekleedt. Die lieve borg en zaligmaker, die nooit ene zondige gedachte heeft gehad. Nooit één scheldwoord is er ooit op zijn lippen gekomen. Nooit één verkeerd gebaar heeft hij toegestuurd aan zijn naaste, terwijl hij alle reden daarvoor had, niet waar? Hoe werd hij niet gehaat? Hoe werd hij niet geslagen? Hoe werd hij niet bespot? Die lieve borg en zaligmaker, die bad voor zijn vijanden. Vader, vergeef het hen, want zij weten niet wat zij doen. En dat voor moordenaars. Jesaja 53 zegt dat hij met de misdadigers gerekend werd. En dat moest. Dat moest vanwege het recht van God. Want de doodslager die moet gedood worden, gemeente. En dat ben ik. En dan voor eeuwig verloren gaan, tenzij dat een ander mijn plaats inneemt. En waar krijgt dan dat plaatsbekledende lijden en sterven van die lieve borg en zaligmaker toch een grote, ja de grootste plaats in je leven. Als de Heilige Geest het behaagt om je ogen daarvoor te openen. Dat Hij nu ons aller ongerechtigheden op Hem heeft doen aanlopen. Dat er notabene staat in Jesaja 53. En het behaagde de Heere Hem te verbrijzelen. Dat is wat. Vanwege mijn doodslag. O gemeente, dat is evangelie. Voor een doemwaardige zondaar. Voor een des doods schuldige zondaar zit hij hier in ons midden. Dat hij zegt, ja Heere, hier zit die moordenaar, hier. En dat het hoofd dan omlaag gaat. En dat je het koord van de veroordeling al om je nek doet. En dat je zegt, Heere, uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. Ik heb de doodstraf verdiend. Maar, Heere, is er nu nog een weg ter ontkoming om die welverdiende straf te ontgaan en wederom in genade hersteld te mogen worden in die zoete gemeenschap met God, opdat ik het leven zou mogen ontvangen? Ja, dat ligt nou alleen in Christus gemeente. Dat wrekend recht zijn bevrediging heeft gevonden in de straf van die lieve borg en zaligmaker. Opdat zo barmhartigheid zal geschieden aan een moordenaar. En dat brengt ons bij onze derde gedachte, gemeente. De vergeving voor de doodslag toegezegd. Kijk, en dan roept Gods woord dat een arm en een verloren zondaar toe. Kom dan en laat ons tezamen recht. Want al waren uw zonden als scharlaken, ik zal ze maken als witte wol. Al waren ze rood als karmozijn, ik zal ze maken als een witte sneeuw. En dat roept de Heere arme zondaren toe, op grond van het recht. Dat Christus nou aan het recht heeft voldaan. En dan ontsluiten zich de fonteinen des heils, gemeente. Dan ontsluiten zich de fonteinen van Gods barmhartigheid. Wanneer een mens leert buigen onder dat verdoemende oordeel van het zesde gebod. En dat hij daaronder leert buigen, zo gij de ongerechtigheden gadeslaat. Ach, wie zal dan bestaan, maar dat hij door het geloof dan mag belijden. Maar bij u is vergeving, en dat op grond van recht. Want vergeving, gemeente, dat kost bloed. Dat kost het bloed van Christus. En dat bloed, dat is bedekkend bloed. Waardoor God met eerbied gesproken blind is voor de zonde van zijn volk. Dat bloed, dat geeft een volkomen genoegdoening aan Gods recht. En dat bloed, dat geeft een volkomen vergeving van al uw zonden. Dat is dat grote wonder. Dat God een weg heeft uitgedacht, dat aan zijn recht wordt voldaan, gemeente. Om dan te vluchten naar die ware vrijstad, naar Christus, gemeente. Ja, terwijl de bloedwreker je op de hielen zit. Omdat hij recht heeft om je te doden. En dat niet alleen vanwege een onopzettelijke doodslag. Maar ook van een opzettelijke doodslag, gemeente. Want in het Oude Testament waren de mensen alleen maar welkom bij de vrijstad vanwege een onopzettelijke doodslag. Dan moesten ze dat bewijzen, dat het echt per ongeluk was gegaan. Maar dat kunnen we niet, gemeente. Maar hier bij deze vrijstad, daar is een zondaar welkom die zelfs opzettelijk iemand haat. Dat is wat. Dat is wat. Klopt en u zal opengedaan worden. Zoekt en gij zult vinden. Bid en u zult ontvangen. Dat wonder van vrije genade. Door het bloed van Christus alleen. Door het sterven van die grote hoge priester. Jazeker. Die man die onopzettelijk de vrijstad binnenkwam, die kreeg niet eerder de vrijheid dan wanneer die priester was gestorven. En wat lag daar een prediking in? En een ander daarvoor de dood moest ingaan. In de schaduwdienst werd heen gewezen naar die grote priester. Dat ik slechts in vrijheid gesteld word als die grote hoge priester voor mij sterft. En nu is hij gestorven, geliefden. En heeft hij het fundament gelegd om een moordenaar vrij te spreken van schuld en straf. En een recht te geven op dat eeuwige leven. En weet u wie dat verstaan heeft, gemeente? En dat bij vernieuwing en steeds dieper, dat is David geweest. Daarom zingen we straks op Psalm 51. Wij kennen die geschiedenis. Toen de profeet Nathan kwam. Zei Nathan. En toen nam die man dat ene lammetje. Van die buurman. En die slachtte hij terwijl hij een grote kudde had met lammetjes. Toen zei David, die man die is des doods schuldig. David die wilde koning zijn en hij was een rechter. En dan zei Nathan, gij zei die man. Gij zei die man. Toen zei David, ik heb gezondigd. Hij kwam eronder. En dan lezen wij in die Psalm 51 vers 16. Verlos mij van bloedschulden, o God. En wat zegt hij dan? En dat is zo kostelijk gemeend. Dan zegt hij, o God, mijns heils. En er staat een woord in het Hebreeuws voor heil. Dat kennen we wel. Yeshua. Jezus. Verlos mij van bloedschulden, want hij had Uria, had hij vermoord. En naar aardse maatstaven was de koning onschendbaar. Die hoefde zich niet te verantwoorden tegenover een aardse rechter. Dat heb ik ook nooit geweten. Maar dat las ik ergens. Dat koning David, die had zich niet te verantwoorden tegenover een aardse rechter. En daardoor konden die Oosterse koningen zomaar naar willekeur handelen. Maar Nathan zegt, het zwaard zal van je huis niet wijken, David. Daarmee liet Nathan voelen hoe God er tegenaan keek. En dat heeft David geweten. Maar wat doet hij? Verlos mij van bloedschulden, gij God, o God, van mijn Jezus. Dat mag hij geloven. Dat mag hij toe-eigenen. Door dat ware geloof mag hij Jezus toe-eigenen. Wat is dat een groot wonder, gemeente, voor een des doodschuldige zondaar. Dat de Heilige Geest hem die vrijmoedigheid geeft. Terwijl zijn handen druipen van bloed. Dat hij dan Jezus mag omhelzen. En dat hij mag zeggen, mijn Jezus, verlos mij van bloedschulden. O God, mijn zeils. Zo zal mijn tong uw gerechtigheid vrolijk roemen. O, wat mocht hij toch zien op de gerechtigheid van Christus, gemeente. Op die begedekkende gerechtigheid van de Heere Jezus. En hij vraagt hier om de toepassing van de belofte die Nathan had uitgesproken. Want er kunnen duizend dominees tegen je zeggen, gemeente. Maar voor een ziel die daar echt mee loopt. Die topt daarover in de binnenkamer en die smeekt om de toepassing daarvan. En dat was bij David het geval. Niet dat hij dat klein achtte dat Nathan dat tegen hem gezegd had. Dat zijn zonden vergeven waren in de belofte. Dat achtte hij niet klein. Wel nee, dat mocht hij echt door het geloof omhelzen. Maar hier vraagt hij om de toepassing daarvan. Verlos mij van bloedschulden, van mijn moorden, Heere. Zo zal mijn tong uw gerechtigheid vrolijker roemen. Want dan heb je preekstof, gemeente. Zo zal ik de zondaars onderwijzen, zegt hij. In de weg der bekering. Dan mag je naast een moordenaar gaan zitten. En gemeente, en als dat gebeurt, dan gaat de vrucht ook niet uitblijven. Maar dan gaat de Heilige Geest dat beeld van Christus in je ziel afdrukken. Dan geeft hij ook bewogenheid met je medemens. En een hartelijke begeerte om ook die medemens met vriendelijkheid en met zachtmoedigheid en met vergevingsgezindheid te benaderen. Dan kun je niet langer meer kwaad blijven, gemeente. En je ziet dat ook direct openbaar komen op het kruis van Golgotha. Als Christus die moordenaar in zijn hart grijpt, dan zie je dat die moordenaar ook gelijk bewogen wordt met zijn medekruiseling, met die andere moordenaar die eraan hangt. Dan zegt hij ook: vrees gij ook God niet? En dan zie je dat Gods lieve geest de liefde Gods in zijn hart heeft uitgestort. En dat hij hem eigenlijk wel grijpen en ook wel waarschuwen. En wil zeggen: vrees je dan ook God niet, man? Terwijl we in hetzelfde oordeel hangen. En deze. Voel je, gemeente? Er komt openbaar in de vrucht. Zodat je ook niet anders begeert om dat beeld van Christus te vertonen. Dat kan ik niet hoor. Dat kan een mens niet hoor. Echt niet hoor. Dat moet hem geschonken worden door de Heilige Geest. Allereerst in de toerekening. Maar ook dat het toegepast wordt door de Heilige Geest. Dat de Heilige Geest dat geeft in mijn hart. En dan openbaart zich die strijd tussen de oude mens en de nieuwe mens. De strijd tegen de wortel van de doodslag. Van jaloezie. Van het vasthouden van boosheid. En het goed praten van kwaadheid. En van wraakgierigheid. Die strijd. Die strijd, geliefden. Waarvan ik een keertje hoorde van een oud vader. Dat hij jaloers was op een blinde man. Omdat hij tenminste zijn naaste niet kon zien. Het is natuurlijk maar een goedkoop oplossing. Want al ben je blind, gemeente. Dan ben je niet blind in je gedachten en in je hart. We dragen een goddeloos, moordzuchtig hart in ons om. Maar het wonder van vrije genade is dat Christus die nou bedekt met zijn dierbaar bloed, maar ook aanpakt. Zodat in beginsel, het is maar een klein beginseltje, zegt onze catechismus, maar dat in beginsel toch die dodelijke haat in mij gedood wordt door de dood van Christus. En dat die liefde tot mijn naast, openbaar mag komen. Zodat dat beeld van Christus gezien mag worden. Amen. Thank you. eindigen met een gebed. Lieve Heere, zo mogen we uw naam ook, moeder, dankzeggen dat u ons deze dag weer in uw huis hebt gebracht. Dat u ons eerlijk wil behandelen, met het oog op ons zielenbehoud. En dat we dat toch ter harte mogen nemen. Dat we dat toch krijgen te geloven, o Heere. En Heere, gedenk zo ons het verdere van deze week. In het bijzonder die familie die morgen bij het open graf zal staan. Wil ze sterken en troosten. En ons helpen uw woord te verkondigen. Gedenk ons in bijzondere omstandigheden, bijzondere taken die we hebben en ook wanneer we thuis zijn. In bijzondere zorgen wilt Gij uw vleugelen over ons allen uitbreiden en aanvaard onze dank in de vergeving van onze zonden om Jezus wil. Amen. En dan zingen wij tenslotte Psalm 32 vers 1, welzalig Hij wiens zonden zijn vergeven. Zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de troostvolle en eeuwige gemeenschap des Heiligen Geestes zijn met u allen. Amen.